Goedemorgen, gemeente, ouderen, jongeren en kinderen, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee LBC Boot. Dominee van der Ree, die zou voorgaan, is door griep geveld. De schriftlezing deze morgen is uit Klaagliederen hoofdstuk 5. Het thema is 2 indringende vragen, vragen om een antwoord. Mededelingen namens de kerkenraad. Op zondag 7 april, vandaag, is overleden op de leeftijd van 88 jaar broeder Rijk van der Sluis, gewoond hebbende aan de Rederijkers 50 in Veenendaal. Vanmiddag zullen we onze broeder gedenken. Deo Valente aanstaande donderdagavond 11 april is er een gemeenteavond met betrekking tot het convent. Het document dat door de kerkenraad is gedeeld zal dan worden toegelicht. Na deze ochtenddienst is het weer koffie drinken voor de hele gemeente. De collecte, de fysieke collecte, is in de dienst bestemd voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg. De Herberg is een gastvrij huis voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van het leven. Er wordt onder een geopende Bijbel professionele begeleiding en liefdevolle aandacht geboden. We gaan nu zingen Psalm 72, vers 6. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat enig werk wat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 42, vers 1, vers 4 en vers 5. Hijgend hert der jacht ontkomen.
Ja.
Wij luisteren eerst met elkaar naar de leefregels die de Heere onze God ons gegeven heeft en de samenvatting die de Heere Jezus daarvan gegeven heeft en doen daarna belijdenis van schuld met de woorden van Psalm 51 vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienarist, nog uw vree, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En dit leert ons Christus in de samenvatting. U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Zullen we de Heer eerst bidden om de opening van zijn woord en om de leiding door de Heilige Geest. Trouwe en barmhartige Heere in de hemel. Wij danken u deze zondagmorgen voor alle dingen die u ons alweer geeft op deze dag. Wij danken u dat toen we wakker werden de vogels in koor zongen. Dat toen het licht werd, de zon volop scheen en we getuigen zijn van een explosie aan nieuw leven. Dat we vorige week Pasen hebben gevierd, het nieuwe leven, en dat u in de schepping laat zien dat het u menens is en dat u doorgaat met uw werk. En dat uw koninkrijk komt. En Heere, nu mogen we hier vanmorgen in de kerk zijn. Of deze dienst via het internet meemaken. En we danken u dat het vandaag zondag mag zijn. De eerste dag van de nieuwe week. Dat we hier in de kerk mogen zijn. En dat we dat doen omdat we met u de Heere willen beginnen en de nieuwe week willen beginnen. En dat we mogen weten en mogen geloven dat niet wij allereerst tot u komen, maar dat u tot ons komt en tot ons spreekt en ons laat zien wie wij zijn, wie u bent. Wat u geeft en wat u wilt geven. En wij tot u mogen komen met onze gebeden. Met het zingen. En met het geven van onze gaven. En bovenal met het geven van ons hart. En Heere, dan weet u dat er van alles en nog wat in ons leven kan zijn. Wat die houding tot u en die verhouding, onze verhouding tot u in de weg staat. Dat we langs u heen leven. Of dat er heel veel dingen in ons leven op dit moment gebeuren. Die ons ver van u brengen. Dat het kruis of een kruis ons leven tekent. Waar we maar niet overheen zien. Heere, u weet dat. En daarom bidden we u, wilt u door uw Heilige Geest geven dat ons hart open mag gaan, onze oren open mogen gaan en dat we mogen horen wat u van ons vraagt en dat we u mogen gehoorzamen en dat we u, de Heer Jezus Christus, mogen navolgen. Niet alleen met onze woorden, maar ook met onze levenswandel. En dat doet u, en dat wilt u doen door uw woord en door uw Heilige Geest. En nu op het punt staan om uw woord dan ook te openen, bidden we u, Heere, wilt u uw leiding geven, de leiding van uw Heilige Geest, dat we allereerst de dingen begrijpen. Dat we begrijpen wat er staat en wat er geschreven staat en aan de andere kant ook dat we die dingen die er geschreven staan ook een plekje kunnen geven in ons hart. En dat kan alleen als u door de Heilige Geest daarin meekomt. Dan krijgen de dingen hun plaats en dan hebben de dingen hun plaats. Dan zien we wie wij zijn. En krijgen we meer en meer oog van wie u bent, de Heer Jezus Christus. Wie u bent, God, de Vader, die uw Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde gezonden hebt. Die geleden heeft, die opstond. En dat dat zijn uitwerking heeft voor ons dagelijks leven en dat het zijn uitwerking wil hebben voor ons dagelijks leven. Wilt u dat bewerkstelligen? En wilt u geven dat we met aandacht met uw woord ook mogen bezig zijn? Help ons in het spreken en in het luisteren. En laat de dienst ook mogen uitlopen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Wilt u dan het werk van de boze, die ook altijd aanwezig is, wilt u hem geen kans geven? En laten we, bidden u voor een ongestoorde dienst. Maar bovenal dat uw naam groot gemaakt mag worden, van nu tot in alle eeuwigheid. Dat bidden we alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes. Ik had een plaatje. Ja, dankjewel. Een vraag. Kennen jullie dit plaatje? Wat kun je hier zien? Ik vraag het expres, wat kun je hier zien? Want dat is nog maar net de vraag. Misschien dat u ziet een jonge dame die haar hoofd wat naar achteren doet. Maar het kan ook zien dat je wat anders ziet. Dat je een oudere vrouw ziet in haar bontkraag en die wat naar beneden kijkt. Dit is een tekening die is al meer dan 100 jaar oud. En die verscheen in een Amerikaans tijdschrift en die is gemaakt door een zekere meneer Hill. Een cartoon. En die bestaat in allerlei soorten en allerlei varianten. En dat was gedaan om de mensen te vermaken. Maar tot op de dag van vandaag wordt die gebruikt in heel veel handboeken van de psychologie. Als het gaat om de werking van onze hersenen. Dit wordt officieel een perspectiefafbeelding genoemd. Een omkeerbare figuur. Als je iemand dit plaatje voorhoudt en als je zo naar het plaatje kijkt, dan zie je of het een of het andere. Je ziet de jonge vrouw of je ziet de oude vrouw. Een soort, zeg maar, dubbel plaatje. Als een bewijs dat niet je ogen bepalen wat je ziet, maar dat er blijkbaar iets in je hersenen gebeurt en dat iets in je hersenen bepaalt wat je gaat zien. En waar het mij vanmorgen dan om gaat, is dat je nooit beide beelden tegelijk kunt zien. Je ziet vanmorgen of bij dit plaatje alleen de dame, de jonge dame, of je ziet de oude vrouw die wat voorovergebogen is. Maar nooit tegelijk. En eigenlijk is dat ook een beetje het geval met het stuk wat we zo meteen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen. Uit Klaagliederen 5. En dan vooral in dat laatste vers, dat is ook de tekst van vanmorgen, gebeurt iets dat heel erg lijkt op dat plaatje. Het is of het een of het ander. Het sluit elkaar totaal uit. En zoals we zullen zien, onze tekst en onze vertaling is opgevat als twee indringende vragen. Zou u ons geheden al verwerpen? Zou u zozeer op ons vertoord zijn? En dan zeg je, ja, ja, dat bent u. Of dan zeg je, nee, dat bent u niet. Zullen we met elkaar dat Bijbelgedeelte gaan lezen? Klaagliederen 5. En er staat bij ons boven gebed van het onderdrukte volk om genade en hulp. Denk, Heere, aan wat er met ons gebeurd is. Aanschouw en zie onze smaad. Ons erfelijk bezit is vervallen aan vreemden, onze huizen aan buitenlanders. Wij zijn wezen zonder vader. Onze moeders zijn als weduwen. Ons water drinken wij voor geld, ons hout komt tot ons voor een prijs. Wij worden op onze nek gezeten. We zijn doodmoe, maar rust gunt men ons niet. Egypte hebben we de hand gegeven en Assyrië om het brood verzadigd te worden. Onze vaderen hebben gezondigd, ze zijn er niet meer en wij dragen hun ongerechtigheden. Knechten heersen over ons en er is niemand die ons aan hun hand ontrukt. Met levensgevaar moeten we ons brood halen vanwege het zwaard van de woestijn. Onze huid gloeit als een oven vanwege het woeden van de honger. In Sion hebben zij vrouwen verkracht, in de steden van Juda jonge vrouwen. Vorsten zijn door hun hand opgehangen, de oudsten werd geen eer bewezen. Jonge mannen torsen de molensteen, jongens struikelen onder de houtlast. De oudsten ontbreken bij de poort. Jonge mannen staken hun snarenspel. De vreugde van ons hart is opgehouden. Onze rijdans is in rouw veranderd. Gevallen is de kroon van ons hoofd. Weet toch dat wij zo gezondigd hebben. Hierom is ons hart ziek. Om deze dingen zijn onze ogen verduisterd. Vanwege de berg Sion, die een woestenij is, waar vossen oplopen. U, Heere, zetelt voor eeuwig. Uw troon is van generatie op generatie. Waarom zou u ons voor altijd vergeten? Zou u ons zo lange tijd verlaten? Heere, bekeer ons tot u. Dan zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als vanouds. En dan volgt onze tekst. Want zou u ons geheden al verwerpen? Zou u zo zeer op ons vertoornd zijn? Hier eindigt de schriftlezing. We gaan nu met elkaar ter inleiding op de preek zingen. Psalm 79, daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 79, vers 1 en vers 4. Gemeente, na het amen van de preek mogen we met elkaar zingen Psalm 73, vers 13. Psalm 73, vers 13, na de preek. En het thema voor de preek van vanmorgen vindt u de beamer. Twee indringende vragen, vragen om antwoord. In eerste plaats een ja van onze kant en een nee van Gods kant. Gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen is het laatste vers van het kleine Bijbelboekje Klaagliederen. En zoals u misschien wel weet, en we hebben er ook net van gezongen, Klaagliederen beschrijft de verwoesting van Jeruzalem. De verwoesting van de tempel en de wegvoering van de Judeërs naar Babel. En als je dan onbevangen probeert Klaagliederen door te lezen, dan merk je hoezeer die gebeurtenis heeft ingegrepen in het leven van de dichter, de profeten en in het leven van de mensen. In verschrikkelijk schrille kleuren en tegelijkertijd heel realistisch beschrijft de dichter de verschrikkingen. Babylonische soldaten zijn gekomen en hebben van Jeruzalem gemaakt wat ze nu is, een spookstad. Elk leven is eruit verdwenen. En we lazen het net, jongelui die als slaven worden gebruikt. Moeders die stukjes brood uit hun mond sparen om kleine kinderen, om hun kleine kinderen, om hun baby's eten te geven. Je huid, zegt vers 10, die gloeit als een oven vanwege het woeden van de honger. Jeruzalem, de stad die de Heere verkoren heeft, de stad van de tempel en van de eredienst. Het is gedaan ermee. Het is voorbij. En dan zie je in die 22 versen die we met elkaar gelezen hebben vanmorgen een hele opsomming van allerlei ellende en nood voorbij trekken. Meeslepend aan de ene kant en aan de andere kant is het verdriet met de handen te tasten. Je ziet het helemaal voor je, een dichter die uitkijkt op de puinhopen van wat eens Jeruzalem was. Waar misschien wel de brandlucht hem op de keel slaat. Maar waar die talloze mensen voorbij ziet trekken. En dat ook op een heel realistische manier, dat hij die mensen, dat hij die inwoners van Jeruzalem voorbij ziet trekken. En dan ook beschrijft wat er in hen omgaat, dat als ze langs hun land komen, buitenlanders, jouw land ziet bewerken. En wanneer je water wilt gaan putten uit je eigen bron, of hout wilt hakken uit het bos dat al generaties lang tot het familiebezit behoort, dat je eerst mag betalen, voordat je mag drinken en voordat je kunt koken. En dat niet alleen, dat je er ook doodmoe van wordt. Rust wordt je niet gegund. En Klaagliederen gaat 5 hoofdstukken lang over deze ellende. En als u en ik naar hoofdstuk 1 tot en met 4 kijken, dan zien we dat die liederen allemaal een prachtige vorm hebben. Alfabetisch gerangschikt. Het eerste vers begint met het eerste letter uit het Hebreeuwse alfabet en het tweede met het tweede vers. Tot alle letters aan de beurt zijn geweest. Ik denk dat u dat wel herkent uit de psalmen. In de psalmen komt het ook voor, psalm 25 en psalm 111 en niet te vergeten psalm 119. En dan klaagliederen 5. Weer 22 versen. Maar dan niet die speciale alfabetische volgorde. Maar dan op een andere manier. Net als psalm 33 en psalm 38 en psalm 103. Heel speciaal, maar dan toch ook net even anders. Heel veel herhalingen, indrukwekkende beelden, liederen geboren in de meest rauwe en deprimerende werkelijkheid van het leven en dan zo prachtig vormgegeven. Dat wil dus al meteen zeggen dat die liederen en die gebeden dus niet in de eerste plaats een uitdrukking zijn van nood en ellende van zekere personen, maar dat de Heilige Geest het blijkbaar waard gevonden heeft dat deze liederen bewaard werden om gezongen te worden, om nagezongen te worden en om nagebeden te worden in nood en ellende, want eigenlijk is dat de spijker op zijn kop boven psalm, boven klaagliederen 5, boven hoofdstuk 5, staat in de oude Griekse vertalingen en handschriften gebed. En weer andere handschriften voegen daar de auteur voor bij toe. Een gebed van Jeremia. Een gebed dat je mag naspreken. Een gebed dat je mag bidden. En zoveel eeuwen later zou het me toch niet verbazen dat zo'n gebed als van vanmorgen, dat u, bij u en bij velen van ons, dat herkenning oproept. Natuurlijk, het leven van elke dag kan gewoon zijn gang gaan. En natuurlijk, je kunt in voorspoed leven en je kunt in blijdschap leven en je gang gaan. En dan zijn inderdaad de woorden van klaagliederen 5 een beetje ver bij ons bed vandaan. Dat kan. Maar het kan ook zomaar anders zijn. Dat er van die zwarte bladzijden in uw en jouw leven zijn. Of dat je daar langzaam maar zeker in dreigt terecht te komen. Als de dagen even somber en grijs zijn en niet zoals nu de zon prachtig schijnt. Je hebt de een of andere dag ziek bent geworden. Misschien in het ziekenhuis terecht kwam. Maar één ding weet ik, word nooit meer beter. Wat dat betreft is het vaak helemaal niet zo moeilijk voor ons om lijden en pijn in ons eigen leven aan te wijzen en te herkennen. En natuurlijk, je kunt niet zomaar een is gelijkteken zetten tussen datgene wat hier in Klaagliederen 5 staat en je eigen levenssituatie, maar de dingen zijn toch eigenlijk wel herkenbaar. En bovendien, wat kunnen nou juist dichterlijke woorden, hoe compact ook, akelig raak zijn. De vreugde van ons hart is opgehouden. Ons hart is ziek. Rake omschrijvingen hoe je voelt en hoe je verdrietig je bent en hoe verlies en hoe eenzaamheid en hoe gemis kan snijden. En hoe je aldoor maar moe bent en je voor je gevoel geen rust wordt gegund. Gemeente, wat doe je dan? Wat doet u dan? Weet u, dat is best wel een cruciale vraag voor morgen. Want wat vaak normaal is, dat wij onze moeite en narigheid vaak ellenlang uitmeten. En misschien niet in de eerste plaats zozeer aan onze omgeving, maar toch ook vooral in onze eigen gedachten. En dat je wat je ook maar probeert, die gedachten maar niet omgebogen kan krijgen. En voordat je het weet zit je in een soort moeras waar je niet uitkomt en waar je met geen mogelijkheid aan iets anders kan denken dan alleen die narigheid en die ellende. En dat is menselijk en dat is heel gewoon. Daarom is denk ik een hele goede vraag. Hoe kom je dan verder? Of misschien nog wel beter, hoe kom je daar dan uit? Wat is nou de houding van waaraan een christen houvast krijgt en kan krijgen? Nou, wat dat betreft is het eerste vers van Klaagliederen 5 een echte eye-opener. Denk, heren, aan wat er gebeurd is. Aanschouw en zie onze smaad. Denk, heren, aan wat er met ons gebeurd is. Alsof God dat niet zou weten. Dat is dus de toon van het laatste klaaglied. Je handen vouwen, je ogen sluiten en alles voor de heren neerleggen. Alles, ook al die dingen waar je al zoveel vaker aan de heren hebt voorgelegd. Na 4 hoofdstukken lang bidden, legt de dichter opnieuw en nog een keer alles aan de heren voor. Wij stellen dan van die vragen van waarom zou ik nou bidden voor dingen die God toch al lang weet? En vaak doen we dat in situaties waar we geen raad meer weten en waarin we weinig merken van dat God ons leven leidt en ondersteunt. En gemeente, wat is dan wat de Bijbel, wat het woord van God u en mij voorhoudt? Wat is dan wat het woord van God van u en mij vraagt? Bidden. Denk hier wat er met ons gebeurd is. En wat dat betreft gaat de Bijbel al meteen heel anders om met deze vragen. Niet waarom zou ik nog bidden, maar denk, heren, wat er met ons gebeurd is. En dan volgt er weer een hele opsomming van ellende en van nood. Heren, u weet alle dingen en toch. Dat betekent niet dat de dichter dan in zijn achterhoofd heeft dat God nou wel al zo snel zal verhoren. Tegendeel. Want wat duidelijk is, is dat die hele nood en ellende waarin men zich nu bevindt, niet bepaald een opsomming en narigheid, niet het gevolg is van een samenloop van omstandigheden. Maar dat dat dan ook alles te maken heeft met de Heere zelf, dat dat alles te maken heeft met de Heere als een rode draad door klaagliederen. De Heere heeft zijn volk vergeten. En de Heere heeft zijn volk verlaten. God heeft zijn volk in deze ellende gebracht. En hij voert hier het oordeel uit waar de profeten al zoveel keer over gesproken hebben. Omdat het volk hem vergeten had en omdat het volk hem verlaten had. Toch geen rekening met hem te houden? Door hem buiten de deur te houden. Maar misschien voor ons gevoel heel onschuldig en logisch. Je ziet dat nog in vers 6. Door steun te zoeken bij Egypte. Wat kan daar nou tegen zijn? Samen sterk tegen Assyrië. En door handig manoeuvreren, denken dat je de dans kan ontspringen. En als dat dan niet meer helpt, dan op een akkoordje gooien met Assyrië zelf. Gewoon een kwestie van goed nadenken en een goede strategie. En God? Ja. Gaat het zo ook in jouw leven? Uw leven. Hulp zoeken buiten en zonder God? Want wat dat betreft is dit hoofdstuk van Klaagliederen radicaal. Lange opsomming van allerlei ellende en narigheid, alles bij de handen afgebroken zien door eigen schuld en ellende. Als een ervaring die de dichter door de ziel snijdt. Te meer daar er geen enkele boodschap van hoop doorklinkt. Vers 7. Als het antwoord op de vragen van vers 20. Onze vaderen hebben gezondigd en wij dragen hun ongerechtigheden. En die wij die doen dat niet uit een soort slachtoffergevoel. Die slachtofferen niet, maar die menen het. God straft terecht onze vaderen. Die hebben tegen God gekozen. En die hebben voor zichzelf gekozen. En de volgende generaties, we maakten het erger en erger en erger. En daarom torsen wij de gevolgen van de zonde. Van die van onszelf. Maar zelfs die van onze voorouders. Wij zijn geen slachtoffers, maar wij zijn nota bene dragers en daders van schuld. En daarom is het zo donker. En daarom zitten wij in deze ellende. En daarom is er geen spoortje licht te bekennen in Klaagliederen 5. Als u vanmorgen bijvoorbeeld in een andere vertaling hebt meegelezen, dan is het u misschien opgevallen dat dit vers in heel veel andere vertalingen anders vertaald is. Als u oude Engelse King James raadpleegt, maar ook de NBV 21, dan zijn de woorden van onze tekst niet als een vraag vertaald, maar eigenlijk als het tegenovergestelde. Werkelijk, u hebt ons geheel en al verworpen. U bent zozeer op ons vertorend. Uw toorn is terecht en is met geen mogelijkheid te keren. Dat is een vertaling en dat is een opvatting met heel oude papieren. De laatste tekst van Klaagliederen, de laatste tekst van Klaagliederen 5. Als het toppunt, als het summum van somberheid en van donkerte. Van straf en van oordeel en van schuld. Net zo radicaal als dat plaatje. Dat als het onmogelijk is, als je de afbeelding van de jonge vrouw ziet, het onmogelijk is om dat oudere vrouwtje te zien. Dat staan je hersens niet toe. Uitgesloten. En dat is wel zo radicaal dat in de Joodse traditie die laatste tekst van Klaagliederen 5 zo negatief wordt opgevat, dat ze de bede van vers 21, dat vers ervoor, dat dat nog een keertje gelezen wordt in de synagoge. De werkelijkheid van vers 22 is zo somber en zo radicaal en zo vol narigheid. Daarmee wordt de Bijbellezing niet afgesloten. En daarom klinkt nog een keer vers 21 als afsluiting van het gebed. Zou God ons geheel en al verwerpen? Zou God zozeer op ons vertoornd zijn? Ja, een volmondig ja van onze kant. Wij hebben gedaan wat kwaad was in uw ogen. U straft ons naar onze zonde. Zo erg is zonde. Zo erg is onze situatie. Als je God vergeet, als je God verlaat, dan is dat niet maar een keuze. Een onschuldig iets, maar vergeet uiteindelijk God jou. Verlaat uiteindelijk God u. En gemeente, dat is een huiveringwekkende kant, een huiveringwekkende lijn die je altijd dwars door de Bijbel heen ziet lopen. De Heere die roept, de Heere die zoekt. Maar als je hem vergeet, als je hem verlaat, als je hem negeert, dan vergeet, verlaat en negeert hij jou. En dat is een element waar we het vandaag de dag natuurlijk geweldig moeilijk mee hebben. Onze omgeving, onze kerk, onze gezinnen. Waar je dat gewoon ziet gebeuren. En wat kun je dan worstelen met teksten als deze? Als je merkt dat je eigen kinderen het leven met God laten glippen. Of als je leeftijdsgenoten spreekt die nadat er heftige dingen in hun leven zijn gebeurd, God vaarwel zeggen. En ze dat gewoon ook doen, er een punt achter zetten, alles van zich afschudden, alles wat ze tot nu toe gedaan hebben. Hoe moeilijk is het dan ook iets van die andere kant te laten zien, de consequentie dat als jij God verlaat, God jou verlaat en dat als jij God vergeet, God u vergeet. En denk erom, dat staat hier niet om elkaar bang te maken of om elkaar in een hoek te zetten. Integendeel, maar als je dat dan met je eigen ogen ziet, dat woorden van genade en van liefde en van goedheid van God, dat ze altijd een zijde hebben en een keerzijde. En wat een zegen gemeend is, dat dan vers 21 voor vers 22 staat. Dat als zij vergeten en als zij verlaten, wij niet werkloos met onze handen over elkaar moeten gaan zitten en hoeven te zitten. Maar we onze handen mogen vouwen en mogen zeggen, Heere, bekeer ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn, zij. Om het zo in de handen van de Heere te leggen, Heere, bekeer ons, wij. Want wij staan schuldig tegenover u, vernieuw ons als in de dagen van vanouds. Zo zullen we juichen en verblijd zijn al onze dagen. Want zou u ons gehelen overwerpen, zou u zozeer op ons vertoornd zijn, ja, als van ons afhangt. Ja, van onze kant. Maar ook nee, als het van u afhangt. Peter, wat dat betreft blijft zo'n tekst als Klaagliederen 5 je toch wel een beetje aan het denken zetten. Is nou zo'n laatste tekst van Klaagliederen 5 een soort summum van somberheid en van donkerheid en van oordeel? Waardoor je bij wijze van spreken klem wordt gezet onder het oordeel van God? Of kun je onze tekst ook nog anders lezen? Luidt het antwoord op de vragen van onze tekst. Zult u ons totaal verwerpen? Zult u ons zozeer op ons vertoornd zijn? Ja, je zou denken van wel. Of mag je ook zeggen, ik weet zeker van niet. Zijn de vragen van onze tekst een onderstreping dat het klaar is of niet? Lastig. Zeker als het lijkt of de dingen natuurlijk elkaar wel uitsluiten. En weer dat voorbeeld van de tekening van meneer Hill. Je ziet of de jonge vrouw, of je ziet de oude vrouw voorovergebogen. Half-half is onmogelijk. En je zou kunnen zeggen dat om twee redenen de vragen hier toch een dubbele lading zouden kunnen hebben. Dat het inderdaad van onze kant ja is, maar dat het nee is van Gods kant. En wel om twee redenen. In de eerste plaats door de versen ervoor te lezen en mee te wegen. En in de tweede plaats door onze tekst te laten klinken in het geheel van de schriften. En dan kun je ook een klein beetje de andere kant op denken. Dan is het directe verband. We worden op het spoor gezet door het woordje want. want dat is redengevend. Omdat. En dat wil dus zeggen dat het teruggrijpt op het voorgaande zinnetje. En dat woordje want, dat kun je natuurlijk ook vertalen met werkelijk. Als een soort bevestiging van het voorgaande. Kortom, de vragen van onze tekst zijn niet maar twee geïsoleerde vragen. Maar die zijn helemaal verbonden met het verband, met de regels van het voorgaande gebed. Heere, bekeer ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn en vernieuw onze dagen als van ouds. Het gaat hier dus om vernieuwing en het gaat hier dus om bekering. Het gaat hier om terugkeer en het gaat hier om verlevendiging. Dat het weer net als vroeger wordt. Heere, bekeer ons tot u. Eigenlijk is dat slotgebed van de dichter iets als achterom kijken. Bekering als omkeer naar de Heer, als een vernieuwing van de dagen van vanouds, zoals het vroeger was. Bekering en vernieuwing als een gebed dat de Heer voorgelegd wordt. En waarbij dan vers 21 een kernvers is, waarbij de dichter dan terugkijkt. En dan niet zozeer op de puinhopen van Jeruzalem en dan ook niet zozeer op het lijden dat het volk van God overkomen is, maar dan terugkijkt naar de Heer. Met zoveel woorden, je moet het wel helemaal van de genade van God hebben, dat alleen de Heer een terugkeer van kan geven tot hem en die vernieuwing kan bewerkstelligen. En dat als de Heer bekering geeft, er herstel zal komen. En dat als God vernieuwt, dat het leven weer wordt zoals in de tijd toen Gods genade het volk overschaduwde. Heere, bekeer ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn als toekomstmuziek. Genade. En toch de dichter bitter vurig om. Dat het weer net als vroeger wordt, niet als een stuk nostalgie, maar omdat hij zelf van harte gelooft dat alleen in de bekering en de vernieuwing de toekomst ligt en dat God die toekomst geeft en zal geven, omdat God de Heer is. En als we dan vanuit vers 21 nog een stapje terug doen naar vers 20, dan begrijpt u helemaal, denk ik, wat de dichter, waarom hij dit zo zegt. Heere, bekeer ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn. Wij zijn u vergeten. Wij hebben u verlaten. Maar zegt vers 20, waarom zou u ons voor altijd vergeten? Zou u ons voor lange tijd verlaten? De Heere, hij zal dat niet doen, bedoelt hij. De Heere, u zetelt voor eeuwig. Uw troon is van generatie op generatie. En jongens en meisjes, te midden van ellende hebben we het hier ineens over tronen. Hebben we het hier over zetels. En wie zitten daar dan op? Koningen. Mensen met een hoge positie. Dus waar begint het slothoofdstuk van Klaagliederen 5 mee? Met een belijdenis dat de Heere voor eeuwig de koning is. De Heere is koning van generatie op generatie. En omdat hij koning is van hemel en van aarde, zal hij ons niet vergeten. En zal hij ons niet verlaten. Zou u ons geheel en al verwerpen? Zou u zozeer op ons vertorend zijn? Ja, van onze kant. Maar zeker te weten, nee, van de kant van de Heere. Want zijn woord is altijd een woord van hoop. De slotvragen van Klaagliederen 5, die zetten de schijnwerper op de Heere, op zijn genade. Op de Heer Jezus Christus, dat als alles verloren is van onze kant, dat God geen nee zegt, maar dat hij zijn zoon zendt. En dat zijn zoon ja zegt. Ik kom om uw wil te doen. En dat het daarom onmogelijk is dat God voor eeuwig zijn toorn handhaaft. Psalm 103. Maar ook het Nieuwe Testament. Laat daar geen twijfel over bestaan. Het is onmogelijk dat God zijn eigen volk zal verwerpen. Hij zal ze niet verlaten en hij zal ze niet vergeten. Hij zal dat gebed om bekering en vernieuwing horen uit genade tot eer van zijn naam. En zo eindigt het Bijbelboek Klaagliederen. Met een gebedsworsteling. Waarin je het overwinningslied van Paulus hoort echoen. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Want zou u ons geheel en al verwerpen? Ja, als het aan ons ligt, maar nee, als het aan u ligt. Zou u zozeer op ons vertoornd zijn? Ja, als het aan ons ligt, maar nee, als het aan de Heere ligt. Die zijn zoon gegeven heeft. Tot verzoening van zondaren. Tot redding van hen. Wat een troost. Gemeente, wat is het daarom goed om je handen te vouwen? En wat is het daarom goed om samen te bidden, Heer? Bekeer ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw ons. Vernieuw onze dagen als van ouds. Want uw troon is van generatie op generatie. Halleluja. Lof zij het Lam. Amen. zullen we eindigen met dankzegging. Drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken en loven u, bijna aan het einde van deze dienst, gekomen voor alles wat u ons hierin geeft. Wij danken u voor uw genade, voor uw goedertierenheid en uw goedheid, uw trouw. Wij danken u voor uw woord, waarin die uitersten zo dicht bij elkaar kunnen zijn en zo dicht bij elkaar liggen. Oordeel en troost, verdriet en vreugde in u, bekering en vernieuwing. Heren, wij danken u dat u die diepte ook in ons leven wilt aanbrengen. We danken u dat u die genade ook in ons leven ook wilt bewerkstelligen. En dat we vanuit uw woord, en zeker vanuit het woord van vanmorgen, zien dat genade niet maar iets goedkoops is. Dat genade niet maar iets is wat zomaar weg kan waaien. Maar dat genade diep is en dat het verankerd ligt in uzelf, in uw Zoon, in de Heer Jezus Christus alleen. En Heren, dan belijden wij u dat wij vanuit onszelf daar langs heen leven. Maar wilt u ons dan bekeren, zodat we bekeerd zullen zijn, en vernieuw ons als de dagen van vanouds, en geef ons de vreugde van ons hart weer, al is het te midden van de meest lastige en moeilijke omstandigheden. Als kern van het christelijke geloof en als houvast in het leven van een christen. Heren, wilt u geven dat we dan ook maar dicht bij u mogen leven, dat we dicht bij uw woord ook mogen leven en dat we achter uw Zoon, de Heer Jezus Christus, aan mogen gaan, ons kruis op mogen nemen. Wij bidden u voor de gemeente waar we van harte lid van mogen zijn. We danken u dat u ons elkaar geeft. We danken u dat we hier in deze plaats ook gemeente mogen zijn. In alle zorgen en in alle moeite die er ook zijn. Maar ook dat we ook de vreugde mogen kennen om samen u de Heere ook te mogen lofzingen en te mogen kennen. We bidden u, wilt u met onze gemeente mogen zijn, wilt de kerkraad ook alles geven wat ze nodig hebben. Als de broeders ouderlingen op huisbezoek gaan, de broeders diakenen omzien naar de noden en zorgen, de materiële noden en zorgen in de gemeente. Gedenk de predikanten die aan onze gemeente verbonden zijn. Dus geven dat ze met vreugde en met vrucht ook hun werk ook mogen doen. Bijzonder met dominee van der Rey zijn die geveld is door de griep. Dat u hem beterschap geeft. Dat hij weer snel zijn werk hier in de gemeente mag beginnen. We bidden u voor
De kerken waar we lid van mogen zijn. En waar we deel van uit mogen maken. Kerken waarop we naar de mens gesproken niet bepaald trots hoeven en kunnen zijn. Heere, geef ons oog voor elkaar. Geef ons zorg voor elkaar. Maar geef ons bovenal gehoorzaamheid aan u en aan uw woord. En dat we van daaruit hoofd- en bijzaken kunnen scheiden. En bewaar ons dat we uit elkaar vallen. En geef dat wat er ook gebeurt in de toekomst, dat uw zegen ook mag krijgen. We bidden u of u uw zegen wilt geven over de dienst van vanmiddag. Of u ons het gebed wilt horen en verhoren. Dat bidden u in de vergeving van onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar de gave geven voor de Heere. En daarna zingen we met ons elkaar de slotzang Leer mij. Als gebed naar uw wil, de wil van God te handelen. En ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86, vers 6 is onze slotzang. Ontvang nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.